Ik denk, weet u wat? Ik heb een powerpointje gemaakt. Ik zal mijn schoonheden aan u laten zien. Die was leuk af en toe om te laten zien met wat is nou het kurken van de familie Wijngaard. Nou, dat is dit. Dit is het kurken klein. Even kijken. Even zien. Nee, we gaan u weer voorstellen. Dat is onze Bente. Bente die is, even kijken. 12 jaar. Ze is begonnen aan het HAVO. Daarna staat ons andere wonderkind. Dat is onze Meike. Meike is 14. Die doet VWO. En daarbinnen staat de oudste van het stel. Dat is mijn echtgenote, dat is Joukje, die geeft thuis nog steeds het meeste geld uit. Dus is daarmee ook in 2016 weer de duurste van ons alle drie geweest. Maar ook ja, we hebben allemaal een taak in Huizen Wijngaarden, dus dat is haar taak. Maar ze laten zich u groeten, ze vinden het altijd erg fijn als papa weer vertrekt. Zeker als het regent, want dan moeten zij op de fiets naar de kerk en worden ze nat. Maar dat doen we altijd met grote vreugde en verse tegenzin. Oké, even gewoon tussendoor. Ik denk, aardig. Dat is een relatie en zo, weet u wel. En ook wij hebben uw gebed altijd weer nodig, dus u mag ook voor ons bidden. En dat is eigenlijk ook het haakje wat ik even met je vandaag wil maken. We hebben deze week de week van gebed. En dan gaat het over bidden. Dus ik denk, laten we vanmorgen ook eens gaan nadenken over bidden. En je mag gaan opzoeken in je Bijbel een gebed wat we lezen in het Bijbelboek Daniël. En ik wil vandaag met je gaan lezen, of mensen gaan behandelen, het Bijbelboek Daniël en dan het 9e hoofdstuk. Dat is een heel groot, uitgebreid gebed. Dus we gaan het begin daarvan lezen. En tijdens de prediking ga ik daar rustig met je doorheen lezen. Daniël hoofdstuk 9 wil ik met je gaan lezen. Dat staat naast het Bijbelboek Ezechiël. Wat je misschien wat sneller vindt, omdat Ezechiël wat meer woorden nodig had om te schrijven wat hij vertelde dan Daniël. Daniël komt wat korter. En dan zit u ook nog achter de psalmen, Jesaja, Jeremia, klaagliederen, Ezechiël, Daniël, ja. Het woord van de Heere kennen, ja. En als u het gevonden hebt, mag u ook meelezen. Weet Daniël, zoeken is wat lastiger, dus dat duurt wat langer. I beg your pardon? Daniel, chapter 9. Would be something. But we can still wait. Ik heb vrij vandaag, dus alle tijd. Ik hoop u ook. Ja. Yeah. Ik vind toch een Nederlandse Bijbel wel handiger. Mooi zo. We gaan beginnen. Daniël hoofdstuk 9 vanaf vers 1. En daar staat in het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaar het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. En als u dan verder gaat lezen, en vanmiddag kunt u dat zeker nog eens even doen, leest u het gebed van Daniël, en ik wil eigenlijk vanmorgen dat met u gaan doornemen, om daar wat dingen over te gaan zeggen. Want vanmorgen wil ik met je gaan nadenken over bidden. En dan niet zomaar bidden. Nee, ik wil je vanmorgen met je gaan nadenken over bidden in nederigheid. Maar misschien even aardig om wat definitie te stellen. Wat is dat nou, nederigheid? Nederigheid is bij mensen een houding of eigenschap, heb ik opgeschreven en gevonden, die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen en afkeer van gebruik van macht of aanvaarden laat staan op eisen van eer. Dus eigenlijk simpel gezegd, nederigheid is niet te combineren met egoïsme waar het om jou gaat en egocentrisch denken. Dus niet jij bent belangrijk, maar iets anders is belangrijk. Want ik geloof dat bidden in nederigheid iets anders is dan het bidden waarover we in het algemeen veel beter zijn. Bidden met excuses voor de fouten en de zonden die we begaan. Dan dat we belijden wat we eigenlijk zouden moeten doen, dat we verkeerd zijn. Weet je, jij en ik, we zijn heel goed om onze fouten te erkennen, of heel goed om de fouten van anderen te benoemen. Maar we vinden het ontzettend moeilijk, reuze moeilijk heb ik opgeschreven, om te erkennen dat we er zelf een puinhoop van hebben gemaakt. Weet je, ik kwam een paar leuke uitspraken tegen waarin verzekerden vertelden wat er misging, zodat ze een uitkering konden krijgen. Een van de mannen schreef, toen ik naar huis reed, reed ik een verkeerde oprit in. En kwam daar in botsing met een boom die niet van mij was. Een andere opmerking die in de stukken stond was, de andere automobilist reed compleet aan de verkeerde kant van de weg. Ik moest meerdere keren uitwijken voordat ik hem raakte. Of iemand anders die schreef op, ik heb 40 jaar gereden voordat ik achter het stuur in slaap viel en botste tegen de boom. Nou, ik denk, heb je toch lang op die stoel gezeten. De boom naderde razendsnel mijn auto en toen ik probeerde hem te ontwijken, raakte hij mij volledig. En de laatste, ik denk, doe ik hem, maar echt probeer het toch. Ik trok op, keek mijn schoonmoeder aan en raakte pardoes de andere auto. Weet je, bidden. Bidden is ook een onderwerp van onderzoek geweest, kwam ik achter. En een van de onderzoeken die ik las, bleek dat de mensen die meededen aan het onderzoek gemiddeld 5 keer per week baden. Nou, of dat nou goed is of niet goed is, dat laat ik in het midden. Maar toch wil ik vanmorgen wel eens beginnen met een persoonlijke vraag. Op een schaal van 1 tot 10. En je hoeft het niet te zeggen, we doen geen stemming. Maar waar plaats jij jouw gebedsleven? Op een schaal van 1 tot 10. 1 is niet zo hoog in Nederland, 10 is in Nederland het hoogste. Weet je, ik las een uitspraak van John Owen, een schrijver, en die zei, wat een individu is in het geheim op zijn knieën voor God, dat is wie hij werkelijk is en niets meer. En vanmorgen wil ik met je gaan kijken in het Bijbelboek Daniël en daar eens 6 waarheden, 6 onderwerpen uithalen die jou en mij kunnen helpen in ons bidden. Op de eerste plaats geloof ik dat wij Bijbels moeten gaan bidden. Vers 1 en 2. Want wat staat in vers 1? In het eerste jaar nadat Darius, de zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jemira had gezegd, waren dat er 70. Weet je, dan denk ik aan Daniël, een oudere man, die studeert in zijn werkkamer met zijn deel van de schrift, met de boeken die hij had. Weet je, het was een oude man geworden en ik schat hem rond de 90. En hij was 70 jaar eerder naar Babylon gestuurd en had zich bewezen als minister-president onder 3 opeenvolgende koningen. En dit is wat hij las in zijn schriften. Jesaja 29, vers 10 en 12. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast. En dat kennen we vast heel veel van u, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. We weten vanuit de onderzoeken en de getallen dat Daniël en de andere gevangenen waren meegenomen in 605 voor Christus naar Babel toe. En dat het nu 538 voor Christus moet zijn. En Daniël is dan al 67 jaar in gevangenschap. En hij erkent dat zijn volk slechts 3 jaar af is van de terugkeer naar Jeruzalem. En hij realiseert zich ook dat ze daar niet geestelijk op voorbereid zijn. Dus hij is gedreven, misschien fanatiek zouden wij zeggen, op zijn knieën in gebed. Gewoon omdat hij Gods woord gelezen heeft en daar dingen in heeft gevonden. En hoewel de dingen menselijkerwijs hopeloos leken en er niets op wees dat de verbanning snel afgelopen zou zijn, had Jeremia een stevig woord van de Heer. En misschien zit jij hier vanmorgen wel. En ben je ook geconfronteerd met een hopeloze situatie. Lijkt het allemaal niet goed. Weet je, ook in dat moment daag ik je uit vanmorgen bijbels te bidden door te gaan staan op de belofte die God geeft in zijn woord. En net als Daniel te zeggen, Heere, als u zegt 70, dan zijn het er 70. En daar geloof ik in en daar houd ik vast. Maar toch zit hier een soort van procesje in. En dat raakte mij eigenlijk. Want ik denk dat voordat Daniel ging bidden, hij een moment heeft genomen om eens te begrijpen wat er stond. Hij had Jeremia gelezen en hij had een moment genomen om daar eens over na te denken. Om eens een moment te hebben van wat staat hier eigenlijk. Daniel neemt wat tijd om na te denken over wat hij heeft gelezen. Hij weegt als het ware de woorden die daar staan in zijn geest. En misschien zou je kunnen zeggen, hij verteert ze. Hij neemt de tijd. Wat heb ik nu gelezen? Wat zegt God hier? Wat kan ik hiermee? Hij heeft een moment van meditatie. Nadenken over het woord van God. En ik geloof dat wij als christenen daar nog heel wat kunnen winnen. Door Gods woord te nemen, voordat wij gaan bidden, te lezen wat daar staat, het te verteren en dat te gebruiken om te bidden voor de dingen om je heen. We moeten beginnen met het lezen van een Bijbelgedeelte, daar dan over gaan mediteren en vervolgens de tijd nemen om na te denken over wat God heeft gezegd en dat in ons op te nemen. Weet je, als je met dat proces bezig bent, kun je zo heerlijk schrijven. Als ik mijn momenten van stille tijd heb, heb ik mijn Bijbel en ik heb mijn dagboek en ik heb mijn schriffie. En als ik dan iets lees, dan denk ik, dat is mooi, dan schrijf ik het op. En waarom? Niet omdat ik niet kan kopiëren met een kopieerapparaat, dat heb ik ook geleerd. Maar door het op te schrijven word ik gedwongen om er eens even bij na te denken. Dat wat ik opschrijf zit meer in mijn hoofd dan wat ik lees. En weet u, het mooie is, dan blader je eens even terug in dat schriftje. En dan heb je een heel schriftje vol met allemaal waarheden. En als ik dan ergens een korte inleiding moet houden, nou dat is altijd lastig voor mij, want dat ben ik niet zo goed in. Maar dan kan ik een stukje uit dat schriftje plikken en zeg ik, hey, dat vind ik mooi. En voor dit moment wil ik dat gaan gebruiken. Ik wil het verteren. Ik wil zo graag dat het woord van God in mijn vezels zit. Dat ik denk, oh hier, wat is dit mooi. Wat is zo mooi. Ik kan warm van worden. En ik geloof dat we dat kunnen leren van Daniel. En daarom begin als je bidt en wil gaan bidden met het lezen van het woord van God. En sta dan eens uitgebreid stil wat je hebt gelezen. En begin dan te bidden. Weet je, ik denk dat het beter is om één hoofdstuk of misschien een paar verzen te lezen en daar eens over te mediteren, dan om een aantal hoofdstukken te lezen en daar niet over na te denken. En hoewel God dan aankondigt, hè, in Jeremia 29, we lazen het, wat hij wil gaan doen, geeft God ook heel duidelijk aan wat er zal gebeuren door middel van gebed. Als zijn volk gaat bidden, zal hij kunnen doen wat hij wil gaan doen. Weet je, gebed is zo belangrijk dat God zaken uitstelt die hij zegt dat hij wil gaan doen, totdat wij beginnen met bidden. Weet je, gebed is niet een manier om God voor ons te laten werken. Nee, het is Gods manier om ons te betrekken in wat hij van plan is. En daar kom je ook bij dat bidden in nederigheid uit. Vers 3. Wat zegt Daniel 9, vers 3? Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, alvastend en rouwend. Weet je, je ziet Daniel als het ware gaan bidden en hij trekt zijn mooie oosterse gewaden uit, ontdoet zich van zijn sieraden en hij kleedt zich in een eenvoudige jurk van ruwe jute als teken van rouw. Weet je, het strooien van as op het hoofd was een verklaring van schuld en het symboliseerde diepe berouw. En wanneer je bedekt bent met as, dan voel je je echt niet schoon. Omdat as staat voor iets dat verbrand is. Iets wat verloren is gegaan. En als je de Bijbel ook leest, zie je heel vaak dat mensen die vol berouw waren, hun lichaam bedekten met as. Kortom, wanneer je in zak en as zit, ben je niet ontspannen. Ben je niet comfortabel. En voel je je niet schoon. Het is een uiterlijk teken van innerlijke pijn. Weet je, vasten is een daad van nederigheid, dat het gebed versterkt. U vast omdat gebed zo belangrijk voor je is. Je wil eigenlijk geen tijd nemen om te eten, maar je wil liever gaan bidden. Vasten leert je ook nee te zeggen tegen lichamelijke lusten, zodat je je kunt concentreren en wil concentreren op gebed. Maar toch een opmerking daarover. Daniel's werkwijze had niks te maken met een openbare vertoning van spiritualiteit. Om te laten zien, kijk mij nou, ik vast. Vast jij ook? Nee, het was een persoonlijke uitdrukking van zijn eigen oprechtheid voor God. En als we nederig voor God zijn, zullen anderen dat wel zien. Maar we moeten het niet doen omwille van hen. We moeten het doen voor God. En er is natuurlijk zo'n vraag die heel snel tevoorschijn komt. Heb je ooit in zak en as gezeten? Heb je ooit wel eens gevast? En als je het doet, praat er dan eens met niemand over. Want eigenlijk door te gaan praten met een ander, bederf je het voor jezelf. En misschien vraag je daarbij ook wel eens af waarom je het idee hebt dat je gebeden niet verder gaan dan het plafond. En misschien zou het wel kunnen zijn dat ze een stukje trots in dat stuk is een probleem zijn. Weet je, Moody zei, wees nederig of je struikelt. En als je nadenkt over nederig zijn, dan moest ik denken aan die twee eenden en die kikker. Er waren eens twee eenden en een kikker. En die woonden in grote pij en vree in de vijver. En het was een gezellige vijver. Alleen het werd mooi weer. En mooi weer zorgde ervoor dat het water in de vijver verdampte. Dus er moest een plan bedacht worden. En ze hadden overleg, koortsachtig overleg over wat ze moesten doen. En ze hadden een plan bedacht. De eenden zouden gaan vliegen naar een andere vijver. Dat was natuurlijk voor eenden heel makkelijk. Maar de kikker zei, wat moet ik dan? En toen zeiden de eenden, weet je wat we doen? Wij nemen een stok in onze bek. En jij bijt je ook vast aan die stok. En dan nemen we je zo mee naar de nieuwe plek. Nou, wat een plan. En dat plan werd gedaan. En het plan werkte. En als ze dan langs de boer vliegen, kijkt de boer met bewondering naar wat die eenden en die kikker hebben bedenkt. Waarop die man zegt, man, dat is een slim idee. Ik vraag me af wie dat bedacht heeft. Waarop de kikker zegt, ik heb. Wees voorzichtig met trots. Het kan ervoor zorgen dat je komt te vallen. Iets anders wat we leren van Daniel is dat hij heel intens bidt. Weet je, vers 3 leert dat Daniel smekend bidt. Weet je, en smekend is eigenlijk het Hebreeuwse woord dat betekent worstelen. En dan moet je denken aan wat Jacob deed met die engel. Die worstelde. Vers 4 zegt dan, ik bad tot de Heer mijn God. En het Hebreeuwse woord bad is een woord dat iets intens heeft. Dat is niet gewoon even een gesprekje hebben. Nee, dat is intens. Daar zit diepgang in. Daar zit verlangen in. Daar zit een emotie in. Passie. Nou, wat een woorden allemaal bij je gaan. Waar haal je die allemaal vandaan? Nou, die zit allemaal in mijn hoofd. Weet je? En als je dat bidden nou eens vergelijkt met het bidden wat jij doet en wat ik doe. Dan kom ik tot de conclusie dat heel veel van onze heb ik opgeschreven. Nou, laat ik het maar maken. Mijn gebeden. Slechts een ijdele herhaling zijn van woorden. Weet je, en als ik heel eerlijk ben, lijken mijn gebeden op het hebben van bloedarmoede ten opzichte van Daniels gebeden. Weet je, velen van ons zijn als die kleine jongen die zijn gebeden op een avond verwarde met de rijmpjes die hij kende. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze wacht. Iet wie dwaai over mij de wacht. Weet je, sommige van onze gebeden zijn zo saai, dat we eigenlijk zeggen, lieve Heer, bla, die bla, die bla, die bla. Weet je, Daniels gebed was gevuld met urgentie, met vurigheid. 10 keer zegt hij zoiets als o Heer en o mijn God. Waarbij het woord o eigenlijk een onvertaalbaar woord is wat passie uitspreekt. O Heer, o God. Romeinen 8 vers 26 zegt dat ook zo mooi. Zegt dat wanneer we de geest zelf, dat Gods geest zelf voor ons pleit met woordloos zuchten. Ben je gekweld in gebed, is mijn vraag dan. Ben je gepassioneerd daarvoor? Worstel je en kreun je als je bidt voor God. Heere, wilt u wat gaan doen? Weet je, een paar weken geleden was ik op reis met een groep om in een land hier op deze wereld ergens te bidden. En tijdens deze reis ontmoetten we een echtpaar. En we hadden de mogelijkheid om voor deze mensen te bidden. En we stonden als groep om elkaar heen. Zo intens betrokken bij wat deze mensen deden. En denk je, ja heren, dit zijn gebeden waar wat van uitgaat. Daar zit een stuk passie in. Waarin je zegt, heren, wilt u voor deze mensen zorgen? Heren, ik heb er een last voor om voor ze te bidden. Heren, wilt u wat gaan veranderen? En als je dan door zo'n land heen trekt, wat anders is dan wat wij gewoon en gewend zijn. En ik je, heren, kom met uw kracht. Heren, laat deze mensen zien wie u bent. Heren, hier zijn wonderen nodig. Grote wonderen van uw openbaring. Heren, wilt u komen? Wilt u zijn? Weet je, een brandend verlangen dat God zichzelf laat zien en dat mensen hem mogen leren kennen. Toch denk ik ook, en dat leer je ook bij Daniël, dat een onderdeel van ons gebed is dat we onze zonden belijden en benoemen. Weet je, Daniël stort zijn hart bij God uit in de verzen 4 en 5. Maar wat lees je daar? Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, gewichtige God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. Weet je wat ik zo mooi vind? Daniël heeft geen excuses. Maar, zouden wij er gaan bidden? Daniël niet. Het woordje maar noemt hij niet. Want hij geeft toe dat het volk Israël precies heeft gekregen wat het verdiende. Hij wil niet iemand anders de schuld geven voor ellende. Want kijk even met me mee in dat 13e vers dan. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Weet je, dat is het gebed wat we nodig hebben in ons leven. En niet alleen in ons leven, maar als je deze week meedoet met de week van gebed, is dit wat je moet bidden voor je stad. Dit is wat we moeten bidden voor ons land. Dat er een verandering gaat komen. En als je dan dat gebed gaat uitpluizen, dan merk je dat zijn gebed eigenlijk een persoonlijk gebed is, maar tegelijk ook een gebed voor de groep. Een collectief gebed heb ik opgeschreven. Weet je, hij spreekt over zonde. Maar als je de Bijbel gaat lezen, dan lees je dat Daniël eigenlijk helemaal op geen zonde te betrappen was. Hij leefde zuiver en recht voor God. Maar hij erkent dat hij deel uitmaakt van een gemeenschap van zondaren wanneer hij zegt, wij hebben gezondigd. Hij zegt niet, o Heer, zij hebben gezondigd. Is het je ooit opgevallen hoe makkelijk het is om te bidden voor de zonde van een ander dan voor je eigen zonde? Weet je, Daniël erkent dat hij deel uitmaakt van een groep die door God gestraft wordt voor hun persoonlijke zonde. En hoewel Daniël natuurlijk niet persoonlijk aansprakelijk is voor de zonde die ervoor zorgde dat zijn volk naar Babel werd gestuurd, neemt hij wel de verantwoordelijkheid. Weet je, als jij vrienden en vriendinnen hebt, die dingen doen waarvan God zegt, moet je niet doen. Neem jij daar verantwoordelijkheid voor? En strijd en bid je daarvoor? Weet je, wij zijn veel beter in het maken van excuses dan in het beleiden van zonde. Wij leven in een het is niet mijn schuld cultuur, heb ik opgeschreven. Waarin je een het is niet mijn schuld verzekering tegenwoordig vast kunt kunnen uitsluiten. Of het is niet mijn schuld echtscheiding. Weet je, het mantra van onze moderne cultuur is, hé, wat kon ik eraan doen? Weet je, wij komen met een aantal mooie uitdrukkingen om onze zonden te bedekken. Om onze schulden te verontzondigen. We hebben het over, ik heb het vernacheld. Of ik heb het verknald. Of we praten over oneffenheden en zwakke punten. Weet je, wat wij een affaire noemen, dat noemt God gewoon overspel. En wat wij een beetje zwak noemen, daarvan kan God zich kwaad over maken. Wat wij een vergissing noemen, daarvan God zegt, God, dat is waanzin. Wat zegt God in Spreuken 28 vers 13? Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toevoegt, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Dat is het woord van de Heere wat u vindt ook in uw Bijbel. Weet je, en dan is die grote vraag, besteed jij regelmatig tijd om jouw persoonlijke zonde te belijden aan Jezus? Of spendeer je meer tijd om je zonde te verbergen en excuses te bedenken waarom jij een uitzondering zou kunnen zijn op de regel? Weet je, Daniel was niet alleen bereid om de zonde te belijden, hij was ook bereid om berouw te tonen. En berouw betekent dat je je gedrag gaat veranderen. Zonder belijden, zonder berouw, is zonde van je tijd. Er moet een verandering komen bij ons. Als wij zeggen, Heere, we willen dit niet, dan zegt de Heere, dat is fijn. Maar gaan we het ook doen? En dat is wat je leert bij een Daniel. En dat is wat mijn hart zo raakte, ook voor mij. Daniel, hij was niet bereid, hij was bereid om zonde te belijden, maar hij wilde ook anders. Weet je, er kan geen sprake zijn van een echte bekentenis zonder berouw. Weet je, ze zijn als een soort van geestelijke Siamese tweeling, die niet van elkaar gescheiden kan worden. Als je denkt dat je kunt blijven zondigen en dan alleen nog maar tegen God zegt, oeps, ik heb het weer gedaan. Dan denk ik dat we de heiligheid van God gaan missen. Weet je, er was dus een leider op een zondagschool en die had een gesprek met de groep. En de vraag van vandaag was, wat is bekering? En er was zo'n klein manneke, en dat stak zijn hand op en zei, dat is sorry zeggen voor je zonde. Maar er was vervolgens nog een juffie bij, zo'n kleintje, die zegt, ja, dat is waar. Maar is sorry zeggen ook genoeg om te stoppen? Weet je, echt bekennen begint altijd met het algemene en gaat vervolgens over in iets wat heel specifiek is. Kijk even met me mee in dat vers van hoofdstuk 9. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Dat is algemeen. En daarna gaat hij verder met een aantal specifieke voorbeelden van wat ze hebben gedaan. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En wij hebben niet geluisterd naar de dienaren, de profeten. En wat zegt dan vers 11? Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden. Zij zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar u geluisterd. Weet je, ik denk dat als we bidden, we gedetailleerd moeten bidden. Niet op hoofdlijn, maar de dingen benoemen. Want eigenlijk op het moment dat je bij God opbiecht, bij God te biecht gaat en vertelt wat je hebt gedaan, zeg je eigenlijk, Heere, wat u zegt, dat is waar. En wat ik doe, dat kan niet. Weet je, Daniel geeft toe dat de puinhoop waarin ze terecht zijn gekomen hun eigen schuld is. En ik geloof echt dat een van onze belangrijkste belemmeringen voor gebed is dat sommigen van ons ook wel eens wat boos zijn op God. Je zult het misschien niet toegeven, maar het kan best wel zijn dat je diep in je hart boos bent op God om de dingen die gebeurd zijn. Weet je, misschien heb je wel het gevoel dat God je in de steek heeft gelaten. Weet je, ik hoop dat je wil erkennen dat God God is, dat Hij de Almachtige is. Dat hij wel voor jou zorgt. En dat hij wel met je meegaat. Weet je, Daniel geeft God niet de schuld van de zooi. Weet je, als je het gebed van Daniel leest, valt mij zo op. Hij is totaal niet boos op God. Dat God het allemaal gedaan heeft. Weet je, Daniel legt de schuld waar het hoort. Daniel legt de schuld bij zichzelf. Weet je, en er is misschien voor ons wel niks moeilijkers dan toe te geven dat we verkeerd zijn. Weet je, ik zag laatst iets op een tv over iemand die moest ook erkennen dat hij fout was. Het ging ongeveer zo, hij kwam aan het woord, hij zei, ik had het beter kunnen doen. Weet je, ontkenning is niet zomaar een woordje van 10 letters. Weet je, sommige van ons kunnen geestelijk in grote problemen komen, omdat je drijft op de rivier van ontkenning. En dan wees uit, kijk uit, want de rivier van ontkenning gaat over in de oceaan die rampen heet. En misschien is het goed Als ik daar op dit moment zo bij schrijf, om gewoon eens een minuut stil te zijn. Om gewoon je ogen eens te sluiten. En gewoon eens een moment bij de Heer te zijn. Niet dat ik dat eraf sluit met gebed, maar laat me gewoon een moment stil zijn. En kijk in je eigen leven wat je moet belijden aan de Heer. Zodat het geen belemmering voor jou zal zijn in je gebeden voor God. Ik wil gewoon een moment nemen om even stil te zijn. Als vijfde item kwam ik tegen dat we moeten vragen aan God of hij zijn grootheid wil laten zien. Zijn heerlijkheid. Want wat zegt vers 17 dan? Zegt Daniel zijn gebed ook omwille van uzelf. Heel bijzondere zin. En als je dat gebed leest, dan lees je dat op 19 plekken wordt verwezen naar God. Terwijl er maar op 11 plekken over de mens wordt gesproken. En ik denk ook dat veel van onze gebeden zijn gericht op onze behoeften en onze zorgen. Daniel bad dit gebed voor de terugkeer en de herbouw van zijn volk. En hij stierf voordat deze gebeurtenissen volledig zouden plaatsvinden. Want we hebben nergens het bewijs dat Daniel terug is gegaan naar Jeruzalem. We lezen dat nergens. En dat vind ik zo mooi. Hij bad dit niet voor zijn eigen heren. Ik wil graag terug naar Jeruzalem. Maar hij bad het voor de mensen om hem heen. Hij bad het voor zijn volk. Hij was aan het bidden eigenlijk dat God zijn grootheid ging laten zien door het volk terug te brengen naar Jeruzalem. Weet je, die Bijbel staat vol met nederigheid. En ik heb opgeschreven, en ik las dat eens een keer ergens, het gezonde hart buigt zich in zachtmoedigheid en het stijgt op in lofprijzing en aanbidding. Weet je, in onze wereld om ons heen, en helaas ook wel wat in de evangelische kringen zie je dat ook, is er een soort van ontwikkelingen waarin we denken dat God er voor ons is. God is je grote vriend die je meeneemt in je broekzak. En in mijn kringen waar ik in groot ben, kunnen we daar wat van. Maar ik geloof niet dat dat waar is. God is er niet voor ons, maar wij zijn er voor God. En dat geeft een heel andere kijk op de zaak. Daniels boodschap is niet dat God moet handelen op de manier die het beste is, die voldoet aan de behoeften van de mensen, maar dat hij moet handelen in zijn eigen, in Gods belang. Weet je, en Daniel sluit zijn gebed dan af met een toenemende vrijmoedigheid waarin hij God smeekt om in te grijpen. Lees met me mee in de versen 18 en 19. Geef mijn God gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in. Mijn God, ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en uw volk. Weet je, Daniels bekentenis is het resultaat van zijn diepe gevoel en de erkenning van de majesteit van God. Zoals dat weergegeven is in zijn goddelijke eigenschappen. Want dat zegt hij in vers 4. Heer, grote en geduchtige God. En in vers 14 zegt hij dan, God rechtvaardig in alles wat hij doet. Weet je, Jacobus 4 vers 3 zegt, en als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Bidden naar de wil van God. Dat is waar het hier over gaat. Bidden naar de wil van God. En misschien is dat ook wel eens een van de redenen waarom onze gebeden zo ontzettend ineffectief zijn. Want bovenaan het lijstje staat, koning ik. Wat wil ik? En Heere, wilt u daarvoor zorgen? Misschien Neem het eens mee. Probeer te bidden dat de heerlijkheid van God je doel is. Dat Gods heerlijkheid in de levens van je broers, van je zusters, van je familie nog meer tot uitdrukking komt. Dat ze Jezus leren kennen. Dat daarmee Gods heerlijkheid, Gods grootheid wordt gediend. En als laatste iets heel bijzonders. Verwacht een antwoord. Weet je, Daniel kreeg een antwoord op zijn gebod nog voordat hij klaar was met bidden. En hoewel het op deze manier niet altijd gebeurt, hier staat een voorbeeld daarvan. God antwoordt als wij amen zeggen. Ik geloof daar toch in. En dat is wat je hier ook ziet. Kijk met me mee, versen 20 en 21. Terwijl ik nog sprak en bad, he, Daniel is aan het woord, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer, mijn God, terwijl ik in mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriel, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Wauw, dat is nog eens bidden. Hey, Daniel was er wat warmer dan bij ons. Raampjes open, deurtjes open. Hij is nog druk aan bidden. En daar staat daar de aartsengel Gabriel. Wauw. Dat kan gebeuren, hè? Hier hebben we het over. We willen toch graag de grote daden van God zien in ons leven? Dan moet je niet gek opkijken dat Gabriel naast je komt te staan. Ik zou het denk ik in mijn broek doen. Maar oké. Dat laten we even in het midden. Maar dit is wat kan gebeuren als we gaan bidden zoals een Daniel bad. God antwoordt gebed. Ik geloof daarin. En soms is het antwoord ja, en dan zijn we zo blij. En soms is het antwoord nee, en dan zitten we in zak en as. En soms moeten we wachten. Wachten, wachten. Maar ik geloof dat God de gebeden verhoort. Weet je, laten we een aantal dingen op een rijtje zetten. Het gebed van Daniel begint met lof over wie God is en wat hij doet. Weet je, dan begint Daniel te biechten. Hij gaat vertellen wat niet goed is. En dat biechten leidt tot een verzoekschrift waarin eigenlijk hij graag wil dat God gaat laten zien hoe groot hij is. Weet je, en als je dat gebed eens naast het Onze Vader legt, dan zie je eigenlijk dat Jezus dezelfde structuur volgt in zijn bidden. Vrienden, ik wil je uitdagen vanmorgen om te bidden op deze manier. Begin om het geweldige karakter van God te benoemen. Beleid je zonde en breng dan je verzoekschriften voor God, waarin God kan laten zien dat hij de grootste is, de almachtige. En als je dat dan doet, bid dan op wat je hebt gelezen. Dat je Gods woord als het ware aan hem voor kunt leggen. Zeg, Heere, het staat in uw woord en u waakt toch over uw woord. Heere, laat zien dat u uw woord waar maakt. Weet je, en als je dat doet, zul je bidden zoals Daniel deed. En mag je ook ervaren dat je antwoorden krijgt zoals Daniel deed. En geef het getuigenis dat Gabriel bij je stond om te zeggen wat er ging gebeuren. Weet je, er zijn zoveel manieren waarop je het gedeelte van vanmorgen kunt toepassen. En ik wil eigenlijk er eentje uithalen. Weet je, Gods volk had het echt verknald. Ze hadden er echt een zooi van gemaakt. Ze hadden herhaaldelijk gezondigd en ze werden naar een ander land verbannen als een direct gevolg van hun ongehoorzaamheid. Maar God vergat hen niet. Hij had plannen om ze terug te brengen. En zijn plan was om hen te laten bloeien en ze weer hoop te geven. Vriend, vriendin, het maakt niet uit hoeveel je hebt gezondigd. Er is altijd de belofte van genade. We hebben het gezongen, de genade is altijd groot. Genade en vergeving is er mogelijk als je je nederigheid wendt tot God en je zonde beleidt. Iemand heeft wel eens die vraag gesteld, hoe ver kun je gaan in de zonde voordat God ze niet meer gaat vergeven? En het antwoord, niemand weet dat. Omdat niemand ooit zo ver is kunnen gaan. Ik ben vanmorgen dan wel benieuwd. Dat is een soort van vraag die dan komt. Hoeveel mensen willen dan ook net, als mijn verlangen is, om te bidden als een Daniel? Weet je, ik heb me wel afgevraagd, waarom werd dat gebed van Daniel nou zo snel beantwoord? Is het omdat hij inderdaad zo goed bad? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie, nee, zo werkt het niet. Want dan zou er een soort van loon naar werken zijn. De intensiteit waar hij mee bad, daar zat het in. Maar het was niet omdat hij zo mooi bad en zo stevig was. Nee, het was iets omdat God iets ging doen. En dat lees je wonderbaarlijk, mooi in vers 23. Er is een woord uitgegaan toen je smeekbede begon, zegt die engel Gabriel. En ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. God greep in omdat Daniël was geliefd. God wil ingrijpen in jouw leven, in mijn leven, omdat je bent geliefd. God houdt van jou. God beantwoordt onze gebeden, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Het is niet iets wat wij doen. Gods liefde is over ons uitgestort door Jezus, door wat hij heeft gedaan. Er is een woord uitgegaan toen je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen, want jij en jij... En allemaal jij zeggen, dat duurt te lang tijd, maar in die jij, daar hoor ook jij dus thuis. Jij bent geliefd. Weet je, God verlangt ernaar om ons goede dingen te geven wanneer we bidden. En wat lees je dan in Romeinen 8, vers 32? Zo zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Gods belofte ook voor jou. God daagt je uit om zijn aangezicht te zoeken. God daagt je uit om vorm te komen. Om je zonde te belijden. En hoe groot die zonde ook is. God wil hem vergeven. God kan hem vergeven. Want hij is de Almachtige. Zullen we samen gaan bidden? Vader, dank u wel. Heere, dat we zo vanmorgen rondom uw woord mochten zijn. Heer, van een oude man mochten leren. Heer, Daniël was een oude man. Heer, met een track record, een historie waar je u tegen zegt. Heer, wat maakte die veel mee? Als jonge man weggevoerd te worden. Heer, afgevoerd te worden. Heer, aan een hof te komen. Heer, waar die moest op gaan staan, omdat u andere dingen van hem vroeg dan wat de mensen wilden. Heer, maar toen hij ging staan voor u, Heer, op meerdere momenten in zijn leven, toen was u daar. Want hij wilde u dienen. En ik dank u, Heer, dat we dat voorbeeld van Daniël dan in ons leven kunnen nemen. Heer, en dan van hem kunnen leren, Heer, hoe die bad. Heer, toen ik hier zo mee bezig was de afgelopen week, Heer, raakte het mijn hart zo. Heer, om dat zo te zien, hoe die dat gebed opbouwt. Heer, om gewoon te zien, Heer, dat wat u... Ja, Heer, invulling wil geven, Heer, hoe we kunnen bidden overeenkomstig uw wil. Heer, dat u zegt, eigenlijk moet je mijn woord nemen. Het verteren in je, het eigen maken en dat gaan gebruiken om te bidden. Heer, dan bidden we altijd naar uw wil. Heer, het is zo anders, Heer, hoe ik vaak mijn gebeden bid. Heer, het lijstje met de punten. En dan gaan we van boven naar beneden. En Vader, ik geloof niet dat daar iets mis mee is. Heer, maar de volgorde is zo anders. Heer, het gebed is niet om wat wij willen, wat u voor ons gaat doen. Heer, maar ons gebed moet zijn, Heer, dat wij gaan doen wat u wil. Heer, wat u nodig hebt. Heer, er moest gebed gaan komen en dan zou dat volk onderweg gaan. Heer, en Daniël die zag dat. Hij zei, ja, het volk wil wel onderweg, maar ze bidden niet. Heer, leer ons dat. Heer, ook voor vanmorgen. Heer, leer ons dat. Heer, dat we uw woord nemen. Heer, uw woord centraal stellen en onze gebeden gaan bidden zoals u dat leert in uw woord. En Heer, er zijn zoveel thema's, Heer, waar we dan voor kunnen bidden. Uw woord zit vol onderwerpen. Heer, als het gaat om zieken om ons heen, Heer, om vervolging. Heer, om vertroosting, om bemoediging. Heer, u te danken voor uw grootheid en uw goedheid. Heer, uw woord zit vol onderwerpen waar we voor kunnen bidden. Heer, maar laat ons bidden zo worden en zo zijn. Heer, dat het u helpt om uw glorie te laten zien. Heer, in alles wat we doen. Heer, gaat het erom dat we uw glorie laten zien. Heer, uw heerlijkheid laten zien. Heer, we hebben onze noden in ons hart. Heer, maar het gaat op de eerste plaats. Dat u door de noden en door de vragen en door de situatie waar wij zitten. Heer, zo gaat werken dat uw glorie tevoorschijn gaat komen. En uw heerlijkheid. En Vader dan. Heer, dan zitten we hier vanmorgen zo. En Heer, dan wil ik niet gaan uitnodigen vanmorgen wie wil gaan bidden als een Daniël. Heer, we hebben vanmorgen gezegd, Heer, dat het zal gebeuren hier in de binnenkamer. Heer, zoals John Owen zegt, Heer, dat wat we bidden in onze binnenkamer, Heer, dat zegt hoe we christen zijn. En Heer, ik bid u, Heer, dat we dat boven ons gebedsleven zullen hangen. Heer, dat onze binnenkamer, Heer, onze momenten van gebed op orde zullen zijn. Heer, dat dat waardevolle momenten zijn. Niet die 5 minuten snel met een boterham en een kop thee en roetje, we moeten weer weg. Maar dat we tijd zullen nemen. Heer, om die binnenkamer binnen te gaan. Heer, ons te onderwerpen aan u. Heer, dat bid ik u voor ieder van ons. En Heer, dan kent u onze harten. Heer, dan kent u ook de besluiten die we op dit moment nemen. Maar ik bid u zo, Heer, dat ons leven, Heer, vol zal zijn van uw glorie. Heer, niet zal vol zijn met de problemen en de moeilijke tijden, maar dat er die momenten van moeilijkheden, Heer, af zullen worden gesloten met uw glorie. Omdat u groot bent. Heer, en dat u zegen ik en ieder, Heer, die zo, Heer, zijn gebedsleven ook in de komende week, Heer, waarin we dat gebed zo ter hand willen nemen, Heer, willen gaan inrichten. Heer, die zeggen misschien vanmorgen wel, oké, ik begin vanaf morgen een half uur eerder mijn bed uit te klimmen. En ik heb eerst een half uur met de Heer. Om zijn woord te lezen, om het te doordenken, het op te schrijven, of wat je maar gebruikt om het in je te krijgen. En dan mijn gebeden te bidden. Zo zegen ik je. En dat je dan Gods vreugde daarin mag ervaren. Mag merken dat hij nabij is, elke keer opnieuw. Dat je zult ervaren dat het half uur te kort is. En je meer tijd gaat nemen om bij God te zijn. Daartoe zegen ik je in zijn vrede, in zijn wijsheid, in zijn rust. Maar bovenal dat die relatie met God een verdieping zal gaan komen. Omdat jij bidt en merkt en ziet en ervaart dat zijn glorie openbaar wordt in jouw leven. In Jezus naam. Amen. 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 Wauw. Gods woord is zo mooi. Zo ontzettend mooi. Oké, we moeten zingen en collecte moet nog even gedaan worden. Anders nog iets. Volgens mij was dat het, hè? Ja, we doen altijd even een klein overleg hiervoor, dan maak ik geen dingen. Ik vond dat, kunnen we zo meteen dat lied 533 nog een keer zingen? Ik vond dat heel erg mooi. Ik had al gevraagd om 181, maar verandering is ook lekker en leuk. Dus ik denk 553, daar zitten een paar van die mooie stukken in. Dan gaat het wel een beetje glijden en dan sleept dat lied als het ware. Dus ik hoop ook dat die Leslie Box even lekker slepen gaat. Even goed onderuit. Dus 553 wil ik met u gaan zingen. En voordat we ons slotlied zingen. En ik, oh kijk, er komen mensen bij. Ik ga meteen ruimte maken. Mag u eerst uw gaven gaan geven? Ja, kom maar meid, kom maar gezellig bij staan. Kom maar bij. En misschien wil iemand anders ook meezingen bij ome Peter. Mag dat allemaal. Kom maar gewoon bij. Maar zing voor de Heren. Niet voor ome Peter. Maar als je gaat zingen en je komt hierbij staan, zing voor de Heren. Maar eerst mag u geven aan de Heren. En laat het een blijmoedig offer zijn. Niet zo denken, ik heb nog 2 euro in mijn portemonnee, laat ik die geven. Nee, geef met een blij hart aan de Heren. Omdat hij een groot en een goede God voor je is. En hij voor je zorgt. De collecte wordt bij u opgehaald. En daarna zingen we nog 553. Voordat we ons dankgebed willen uitspreken en daarna nog willen zingen, een paar versen uit Psalm 19. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. De Heere weet de dingen die gebeuren in je leven. Ik wil u vragen om te gaan staan. Dan gaan we zegen uitspreken en dan zingen we daarna een slotlied. Ik weet niet of het allemaal kan, maar ik doe het gewoon. Ik hou me van verandering. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw grootheid en uw goedheid. Dank u, Heer, voor uw woord. Heer, waar zouden we zijn zonder uw woord? Heer, we waren als een hulpeloos schip, Heer, op zee, zonder doel. Heer, we waren als een reiziger die niet wist waar hij naartoe moest. Heer, we waren doelloos, richtingloos. Maar ik dank u, Heer, ook vanmorgen voor uw woord, Heer, waarin u spreekt en zegt wat we kunnen en mogen doen. Heer, ik dank u, Heer, dat u eigenlijk ons uitdaagt in uw woord. Heer, dat u zegt tegen ons, als jij het verlangen hebt dat dingen gaan veranderen, bereik ik het je aan. Heer, u legt het ons niet op. Heer, u zegt niet tegen ons, je moet het zo doen. Nee, u zegt tegen ons, als jij graag wil dat dingen gaan veranderen, is dit de oplossing. En Heer, ik dank u zo, Heer, dat u zo naar ons toe komt. Heer, dat u het ons aan wil dragen. Heer, en dat wij eigenlijk kunnen zeggen, ja, maar dat is wat ik wil. Heer, dat we dan uw woord kunnen nemen en het kunnen doen. Heer, ik bid u, Heer, voor al de besluiten die vanmorgen zijn genomen in diep in mensenharten. Heer, ik bid u, Heer, dat deze gemeente daar het zal gaan merken. Heer, dat die motor van gebed gaat lopen. Heer, ook in deze gemeente. Heer, u doet niks buiten bidden om. Heer, u wil gebeden worden. Heer, niet door kracht, niet door geweld, zegt u nu, maar door uw geest. En daarom bid ik u, Heer, uw geest voor een ieder die bidt, Heer, een tijd neemt om u te zoeken. Heer, dank u, Heer, dat u dan zo met ons meegaat. Heer, we bidden u, Heer, voor de wereld om ons heen. Heer, als we momenteel zien, Heer, wat daar gebeurt rondom uw land, uw volk. Heer, dan bidden we uw zegen en uw wijsheid daarover. Heer, het wordt steeds spannender in het middengedeelte van deze wereld. Maar Heer, dan nemen we ook uw woord. En wat zegt u in uw woord? Heer, dat we Jeruzalem uw vrede moeten toebidden. En Heer, dat is wat ik vanmorgen wil doen. Heer, dat lees ik in uw woord. Heer, ik wil geen partijen kiezen, maar ik wil doen wat uw woord zegt. En uw woord zegt, bid Jeruzalem haar vrede toe. Heer, kom met uw macht en uw kracht. Heer, en breng vrede, Heer, in uw stad. Heer, in uw stad. Heer, het is van u. En Heere, breng vrede. En Heere, we willen uitzien naar wat u gaat doen. Heer, we worden niet geleid door mensen om ons heen, door wereldleiders. Heere, u leidt ons. Heere, u bent degene die de dingen bepaalt. Heer, er is geen macht en geen kracht groter dan wie u bent. Want wat zegt u in uw woord? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heere, uw woord. Heren, dat is wat we nodig hebben, uw woord. Ik bid u, Heren, dat we dat woord van u, Heer, ook in de komende weken mee zullen nemen. En zo mag ik je zegenen met de liefde van God. Want wat zegt hij in zijn woord? Dat hij zoveel van je houdt, dat hij niet wil dat je de eeuwigheid op een andere plek zult doorbrengen dan bij hem. En ik mag je zegenen in de liefde die Jezus voor je heeft. Want wat zegt dat woord? Dat hij zoveel van je houdt, dat hij in de tuin van Gethsemane zei, niet mijn wil, maar u wil geschieden. En ik zegen je met Gods heilige geest. Waarom? Omdat het woord van God zegt dat je niet als wees achter zou blijven. Maar dat je geleid zou worden door Gods geest. Daarom ontvang deze week de zegen van God. Maar ontvang hem niet alleen, wees ook een zegen. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Opdat ze door jou heen God zullen gaan zien. En hem zullen groot maken. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe alles wat je doet. Door de eer van God, voor hem alleen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Een lied. Nog. Met een lied naar huis.
Laat het feest zijn in de huizen.
Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plaats, andere spreker, maar dezelfde Heer is in uw midden. De Heer zegen u.
Ik wil je heel hartelijk danken, Peter, voor deze woorden. Ik wil ook nog even melden dat bij de uitgang heeft Tine van der Kaal een lijst opgehangen met week van gebed en de locaties en de tijden wanneer er gebeden worden. Dus ik zou zeggen, zeker na deze preek, kijk eventjes op de lijst.